En vanmiddag wil ik met u spreken over het thema wie van de drie? Wie van de drie? En als tweede thema heb ik waar het om gaat. Wie van de drie waar het om gaat? En ik ga een stuk lezen, een stukje of een stuk, dat hangt er maar van af hoe je het bekijkt, vanaf Matteüs 25 en dan vanaf vers 14. Het is een behoorlijk stukje Bijbeltekst, maar het is wel goed om het te lezen met elkaar. En Jezus die geeft hier drie gelijkenissen. En dit is de tweede. En die sluit aan op Matteüs 24 en dat is de reden over de eindtijd, over de laatste dingen. En de wereld moest eens weten wat Jezus allemaal heeft verteld en geprofeteerd en wat wij zien uitkomen in onze dagen. Maar goed. En Jezus die zegt daar of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talenten, aan een ander 2 en aan nog een ander 1, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die 5 talenten ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er 5 talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen er 2 bij. Degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen en hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en hij vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 5 talent erbij met de woorden: Heer, u hebt mij 5 talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 5 talent bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van het kleine bedrag, zal ik je ook over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Ook degene die 2 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: Heer, u hebt mij 2 talent in beheer gegeven, alstublieft. Ik heb er 2 talent bij verdiend. Zijn Heer zei tegen hem: Voortreffelijk. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe. En hij zei: Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Zijn heer antwoordde hem: Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij mijn terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er 10 heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog ontnomen worden. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit in de uiterste duisternis waar men jammert en tanden knarst. In hoofdstuk 25 van Matteüs geeft de Heer ons 3 gelijkenissen. En hij doet dat om de principes van Gods Koninkrijk duidelijk te maken. Het heeft een reden. Het gaat hier om principes. Het gaat dus niet om de beelden die we net hebben gelezen. Die beelden dienen om iets te vereenvoudigen, maar het gaat niet om die beelden, het gaat om de principes. En we moeten uit deze gelijkenis 1 les leren. Dat is de bedoeling van Jezus met deze gelijkenis, dat we 1 les leren. Maar eerst gaan we die gelijkenis, we gaan die beelden vertalen naar de tijd van nu. Naar de realiteit van waar die beelden voor staan. De man die op reis ging en die zijn dienaren geld gaf, zijn geld, om daarmee te werken, dat is Jezus. Dit moeten we echt verstaan. Het gaat hier om Jezus die weggaat en hij geeft geld aan zijn dienaren. Want na de hemelvaart is hij, Jezus, voor een korte tijd, voor een onbepaalde tijd moet ik zeggen, door God weggenomen. En hij zal ook weer terugkeren, maar hij is nu niet meer onder ons. Dus Jezus is de man die op reis ging. En bij de hemelvaart is dat realiteit geworden. De drie dienaren staan voor alle christenen uit elke tijd, van elke plaats, ja, in de hele kerkgeschiedenis. Dus alle christenen die ooit bestaan hebben, die worden in deze gelijkenis genoemd als drie dienaren. Maar het staat voor alle christenen, gedurende de hele kerkgeschiedenis. De talenten, en je kunt ook lezen, dat is geld, de talenten, het geld, die staan voor de kennis van Gods woord en dus ook voor zijn wil en het toepassen daarvan. Plus de vrucht, de openbaringen, de gaven van de geest. Dus al die dingen. We hebben de openbaringen van God, dat kun je als een talent zien. We hebben de gaven van de geest, kun je ook als talenten zien. We hebben openbaringen en vruchten van de geest. Alles zijn talenten. En die worden ons toevertrouwd. En de terugkeer van de man staat voor de wederkomst van Jezus. Want die man blijft niet weg. Hij komt terug. En dan gaat hij afrekening houden. En het feest waar die twee dienaren worden uitgenodigd, die hun gaven, hun talenten hebben verzilverd, verdubbeld, die worden welkom geheten op het feest. Maar het feest staat voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, voordat we gaan uitzoeken wat deze gelijkenis is en waar het om gaat, is het belangrijk om te weten wat is het koninkrijk van God. Want het koninkrijk van God wordt behandeld in drie gelijkenissen. Jezus zegt in de MBG, waar zullen we het koninkrijk van God mee vergelijken? Dat zegt hij ook elders en hij gebruikt steeds beelden. Dus het gaat over het koninkrijk. Nou, wat is nu het koninkrijk van God? Dat moeten we weten, want we zijn burgers van het koninkrijk. Het koninkrijk van God is die plaats of die sfeer waar Gods wil van harte wordt gedaan. Dat is het koninkrijk van God. Dus het koninkrijk van God is in de hemel, waar engelen God dienen, in die dimensie. Maar hij is ook hier op aarde, in de kleine huiskerken, in de megakerken. Overal waar mensen Gods wil doen, in de bedieningen, in organisaties, en dat van harte doen, daar is het koninkrijk van God. Moeten we onthouden. Het koninkrijk van God is de plaats of de sfeer waar Gods wil van harte wordt gedaan. En dat blijkt ook wel, want als we het onze Vader bidden, wat bidden we dan? We bidden onze Vader, die in de hemel zij, en dan komt het, uw naam worden geheiligd, en dan is het, uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden gaan samen. Daarom zegt Jezus ook, wat noem je me Heere, Heere? Je doet niet wat ik zeg. Tevergeefs noem je me Heer. De wil van God en de toepassing van de wil zijn voor God waardevol. Daarom zegt Jezus, en ieder die mijn woorden hoort en ze doet. Daar gaat ook deze gelijkenis over. Iedereen kan het woord van God horen en zelfs amen roepen, maar doen is een ander verhaal. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, die gaan samen. Daarom zegt Jezus ook, het koninkrijk van God is onder u. Hij deed de wil van de Vader. Hij was de belichaming van het koninkrijk. Nou, wat een hele belangrijke vraag is, wat maakte dat de ene dienaar, die ene dienaar de boot miste? Waarom miste die man met het ene talent de boot? Wat ging er fout? Het lag hem niet aan de talenten. Ik hoop dat u dat is opgevallen. Want degene die 5 talenten had en er 5 bij verdiende, kreeg een even groot compliment en een even grote beloning als degene die 2 talenten had en er 2 bij verdiende. Dus het lag hem niet aan de hoeveelheid gaven of vrucht van de geest of de salving. Het lag hem ook niet aan de bekwaamheid van de dienaren. Want wat lezen we hier? Want hij gaf aan een ieder naar wat hij aankon. Hij gaf aan een ieder naar wat hij aankon. God vraagt nooit iets van ons wat we niet aankunnen. Hij houdt rekening met onze bekwaamheden, maar ook met onze beperkingen. God geeft ons geen fiets waarbij we niet bij de trapper kunnen. Dus het lag ook niet aan de bekwaamheden en ook niet aan de bekwaamheid van deze ene man. Maar wat had deze man dan wel? Hij had een zonde. En dat was de zonde van passiviteit. Je kunt een zonde hebben van passiviteit, van niets doen. Hoe werkt dat? Denk aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De priester en de leviet lieten de in elkaar geslagen man gewoon liggen. Ze deden niks verkeerds, ze deden niets zondigs. Maar ze deden ook niet iets goeds wat ze op dat moment hadden moeten doen. Hebben we wel eens gehoord over de zwijgende meerderheid? De zwijgende meerderheid is meerderheid, maar die zwijgt. Maar het is niet altijd goed om te zwijgen. Het kan ook een zonde zijn. En deze man deed niets. Hij deed niets met de... Hij staat voor de christen die niets doet met de openbaring van het woord van God. Wat God vertelt in zijn woord, wat God leert in zijn woord. Hij doet er niets mee. Hij doet niets met de vrucht van de geest. Hij doet niets met de openbaring of met de gaven van de geest. Hij doet helemaal niks. Hij is dus niet als de boom geplant aan waterstromen. Hij is als de boom die ontdekt wordt omdat hij geen vrucht heeft. Hij heeft helemaal niks. En Jezus zegt, je herkent de boom aan de vrucht. Maar als er geen vrucht is, dan herken je de boom ook. En dat is deze man. Hij heeft de openbaring van Gods woord, de Bijbel. De gaven van de geest zijn ook voor hem 1 of 2... De vrucht van de geest is ook voor hem, maar hij brengt helemaal niets voort. In Jesaja staat een gelijkenis ook. Daar gaat het om een wijngaard of een boom, zeg maar. En die brengt geen vrucht voort. En de heer, die eigenaar van die boom, wil hem omhakken, want hij brengt geen vrucht voort. Denk ook aan de gelijkenis van de wijnstok. Deze man dacht helemaal niet in het belang van zijn heer. Of deze vrouw kun je ook zeggen. Deze mens dacht niet aan het belang van zijn heer. Waar dacht hij aan? Aan zijn eigen hachje, want hij was bang. Hij denkt, weet je wat, ik heb het wel gekregen, maar ja, eigenlijk ik stop het gewoon in de grond. Ik doe er niks mee, kan ik het ook niet kwijtraken. Maar de Heer is niet blij met die houding. Snap je, hij doet er niks mee. Hij doet helemaal niks. Moet je voorstellen als die 11 apostelen, of later 12, als die dat hadden gedaan. Als ze helemaal niks hadden gedaan. Daarom zegt Jezus, wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Deze dienaar wilde zijn leven behouden. Hij speelde op safe. Maar hij ging het verliezen. Eigenlijk kun je het ook zo lezen. Wie zijn zelfzuchtige, ikgerichte leven wil behouden, die gaat het verliezen. Want je bent niet geschapen om als een parasiet te leven. Je bent een mens, een parasiet parasiteert. Consumeert, verder niks. Maar wij zijn geen parasieten. Wij zijn geroepen om vrucht te dragen, om zout te zijn, om licht te geven. De boom wordt herkend aan de vrucht. En als je naar deze boom kijkt, dan zie je geen vrucht. Helemaal niets. En er is geen begrip van de Heer. Hij zegt niet, nou ja, ik begrijp je angst. Hij is gewoon lui. Hij is niet begaan met de zaak van de Vader. Jezus was begaan met de zaak van zijn Vader. De apostelen. Je wilt toch iets terugdoen voor hem die zijn leven voor je gaf? Je wilt toch iets terugdoen voor je schepper aan wie je je leven hebt te danken en die een toekomst voor je heeft? En dan kom je bij het punt van de eerste gelijkenis van de drie in Matteüs 25 over de vijf dwazen en de vijf wijze maagden. Wat kregen de vijf dwaze maagden te horen? Die vijf dwaze maagden kun je ook vergelijken met die ene dienaar die zijn talent in de grond stopt. Ik ken u niet. Ik ken jullie werkelijk niet, staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik ken jullie niet. Wat vreselijk om dat te horen. Ik ken je niet. Ik ken je niet. Heer, doorgrond mijn hart. David, koning van Israël, die naarmate hij ouder werd, doorhad en doorkreeg dat geen mens te vertrouwen is, inclusief hijzelf. Hij vertrouwde zichzelf op een gegeven ogenblik ook niet meer. Die had een mooi gebed bedacht. Een heel nuttig gebed en wij kunnen er wat van leren. David had al lang door. Mensen kun je niet vertrouwen. Hij werd regelmatig verraden door degene naar wie hij loyaal was. Door zijn broers zelfs misschien. En door zijn mannen met wie hij optrok. Wiens leider hij was, die hem op een bepaald moment wilde stenigen. Hij werd voortdurend bedrogen, ook door zijn eigen kinderen. En David wist, ja, ik kan wel oordelen over hem, maar ik weet dat ik zelf ook niet altijd te vertrouwen ben. Hij was gewoon eerlijk. En toen heeft hij dit gebed gebeden. En we vinden dat voor degene die aantekeningen maken in Psalm 139. En David zegt dit: doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Mooi, hè? Heer, doorgrond mijn hart. Kijk naar mijn hart en kijk eens of dat wel klopt wat er in mijn hart is. Er is een lied en ik kan maar niet uitvogelen wat voor lied dat is, maar het gaat: neem elke dag een paar minuten om die dag eens na te gaan. En dan komen er een paar versregels en dan eindigt het met hoe je het hebt gedaan. En eigenlijk zouden wij kunnen zeggen dat is zelfreflectie. De katholieken hebben die eigenschap, tenminste ik zag het een keer van een katholieke geestelijke. Toen dacht ik, ja man, dat is een goed principe. Je hoeft niet een enge navelstaarder te worden, maar je kan van tijd tot tijd aan het einde van de dag eens denken van, voor je tanden gaat poetsen, van, hoe ging het vandaag? Waar was ik goed, waar deed ik het goed, maar waar ging ik de mist in? Waar ging het fout? En dat je dat bij God brengt. Hè, als het goed ging, dan dank je God daarvoor. En dan prijs je hem. En als het helemaal fout ging, dan vraag je vergeving. En dan vraag je of God je wil helpen om dat niet meer te doen. Dat is zelfreflectie. Maar David was slim. Hij zegt, Heer, u moet het mij laten zien. Want als wij een zelfreflectie doen, tenminste ik. en elk mens, denk ik, dan doen wij vaak een zelfreflectie met een arglistig hart. Ah, het valt wel mee. Ah, het valt wel mee. Iedereen doet het. Ah, het valt wel mee. Het had veel erger gekund. Er zijn mensen die veel ergere dingen doen dan ik. Het valt wel mee. Maar je moet aan zelfreflectie doen in het licht van Gods openbaring. In het licht van God. Laat u het mij zien, zegt David. David wist al lang, ik kan mezelf niet meer vertrouwen. Ik heb gekke dingen gedaan aan het eind van zijn leven. En hij heeft gekke dingen gedaan. Hele gekke dingen, ook hele goede dingen. En hij zegt, Heere, kijkt u maar in mijn hart. Laat me zien waar het verkeerd gaat. En leid mij op de eeuwige weg. Met andere woorden, verander mij, want ik wil uw weg gaan. En ik wil uitkomen waar u bent. Want het leven gaat snel hoor. Het leven gaat zo snel. En als we ouder worden, weten we het. Dan denken we, hè? Jongen, ik weet nog, zo gaan we praten. Weet je nog, ik weet nog, ik kan me nog herinneren. Zo ga je praten als je ouder wordt. Niet als je 2 bent. Ja. Wie van de 3, als wij naar deze gelijkenis kijken, want gelijkenissen gaan altijd over ons. Als wij kijken, wie van de 3 zijn wij als we naar binnen kijken? Als we kijken naar ons leven. Wie zijn wij? Wie van de 3 zijn wij? Dat is een belangrijke vraag. Wat zien we? Wat zien we? Oké, we slaan nu onze hand aan de ploeg. We hebben onze hand aan de ploeg, zegt Jezus. Ieder die zijn hand aan de ploeg slaat. Vroeger had je een ploeg. En dan mocht je voren in de grond trekken. Meestal door een os of 2 ossen, die deden het zware werk. En de man met de hand aan de ploeg moest sturen. En Jezus zei, ieder die zijn hand aan de ploeg slaat, dus die de ploeg vastplakt, pakt en erachteraan loopt en die achterom kijkt, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Kijk, als jij geen spiegels op je auto hebt en je kijkt alleen maar achteruit als je rijdt, toch? Dan moet je even Apeldoorn bellen. Het zij vroeg, het zij laat. Jezus zegt, en ieder die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is niet geschikt voor het koninkrijk. Met andere woorden, blijf niet in het verleden hangen en vastzitten. Blijf niet vastzitten aan je teleurstellingen. Ik heb in het pastoraat wel mensen gehoord die zeggen, oh, al die jaren heb ik, die heb ik verspild. Oh, al die jaren. Hé, als dat zo is, punt. Dat ligt achter je. Kun je niks meer mee doen. Je hebt de hand aan de ploeg. Kijk voor je, want als je achter je blijft kijken, je blijft hangen in je verleden, je blijft er echt in hangen, kom je nergens. Ben je niet geschikt. Want je bent net als de vrouw van Lot, weet je. Die moest vluchten voor haar leven. Het ging om haar leven, hè. Maar ze was een beetje materialist en ze dacht aan haar keukentje, ze dacht aan haar snelkoker en ze dacht aan al die luxe die ze achter moest laten. En ze dacht, ja, ze mocht niet omkijken en ze keek om en ze bleef staan en ze kon het niet loslaten. Ze had haar hand aan de ploeg, maar ze keek achterom. Ze had het woord van God, maar ze deed er niks mee. Zo triest. We leven nu en we mogen leven en we moeten handelen vanuit het nu. Naar zijn wil. En het is zo belangrijk dat we actief zijn op een gezonde manier in het koninkrijk. En dat we ook kijken hoe we de dingen doen. Hè? Is ook zo belangrijk. Ik heb een bezem gepakt. En ik ben alweer hele vervelende opmerkingen aan me gemaakt. Toen ik de bezem pakte. Maar dat houdt me nederig. Kijk, hoe doen wij de dingen? Hoe doen we de dingen? Hoe werken we met de talenten, met de gaven, met de verantwoordelijkheden die de Heer geeft? Hoe veeg je? Is er een verschil in vegen? Zeker weten. Is vegen belangrijk? Vegen is belangrijk. Vegen is belangrijk. Maar hoe veeg je? Zal ik je vertellen hoe je niet moet vegen? Ik zal mezelf maar als voorbeeld gebruiken. In militaire dienst, de eerste weken was ik nogal een beetje recalcitrant. Want ik was gewoon uit, als het voor mijn gevoel was ik, had de overheid me weggepakt uit mijn bestaan en had me geplaatst op een plek waar ik niet wilde zijn. Maar ja, het moest. Ik denk er nu iets anders over inmiddels. Maar toch, ik vond het vervelend. Maar ik moest, en mocht ook vegen, maar ik moest vegen. En we hadden een afspraak met de jongens van de kamer. We zaten met z'n acht op de kamer. Dus ja, ik moest vegen. Maar die jongens zeiden, je moet wel opschieten. En aan de andere kant veegde Willy, een maat van mij uit Limburg. En ik was aan het vegen. En ik denk, nou mooi. Maar Willy niet. Willy veegde veel beter dan ik. Was echt een getuigenis. Hij was geen christen. Maar hij veegde veel beter dan ik. En hij zei, Jan, er ligt nog wat stof. Ik zeg, ja hoor Willy, kijk eens. Zo moet je niet vegen. Zo moet je niet vegen. En zo moeten wij onze taken ook doen. Voor het koninkrijk. Ik heb een tegeltje, broeder John heeft een mooi tegeltje voor me gemaakt. En daar heb ik deze tekst op laten zetten. En die komt van Paulus. Wat u ook doet, wat jij ook doet, wat het ook is, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Uw meester is Christus. Dat is een krachtige, hè? Uw meester is Christus. Jezus is mijn Heer. Ja, hij is ook mijn vriend. Hij is ook mijn verlosser. Hij is mijn koning. Hij is mijn God. Hij is veel. Maar hij is ook mijn Heer. En ik heb wel eens, was een beetje ironisch, gezegd. Ik hoop niet dat christenen op hun werk zo werken alsof ze voor de Heer werken. Want dan worden ze ontslagen. Paulus die bedoelt het zo. Als je bij je Heer werkt, je bent zadelmaker of je werkt in een wijngaard of je doet wat dan ook. Doe het alsof je voor Jezus werkt. Zo moet je dat werk doen. Maar als ik in de kerk in het algemeen kijk en sommigen de inzet zie van sommigen, als die er al is, dan denk ik, oh joh, doe dat maar niet bij je werkgever, alsof je voor de Heer werkt, want hij ontslaat je. Je vliegt eruit. Zo ernstig. Laat dat van ons niet gezegd kunnen worden. Ik veeg inmiddels anders, toch Marion of niet? Ik veeg zo, zegt Marion. Doe het gewoon goed. Als je huiswerk maakt, voor de tieners die er zijn, doe je best. Het is vervelend, ik weet het, maar doe je best. Doe niet zo. Veeg zorgvuldig. Op een gegeven moment krijg je er plezier in. Ik moest met leren een inhaalslag maken. Ik werd pas wakker toen ik 17, 18 jaar was. Toen dacht ik, oké. Misschien moet ik eens mijn best gaan doen. Maar doe het gewoon goed. Wat je ook doet. En zie het als een eer. Ik wil wel alles doen in deze gemeente. Alleen het is zo zielig als ik dat doe. Ik vind het heerlijk om te vegen. Serieus. Maar ja, serieus, dat is geen grap. Maar de een denkt, oh kijk eens, wat is hij weer lekker nederig. Oh, wat is hij weer lekker nederig. En de ander die neemt het me kwalijk, want ik moet met mensen praten en bidden. En dat is allemaal waar. Maar als je het voor de Heer doet, is toch geen dienst te klein of te gering of te minderwaardig? Ik schaam me er niet voor. Ik heb 3 jaar lang, nee dat is niet waar. 2 jaar lang vloeren schoongemaakt bij het Harriet Roland Holsthuis. Niet zoals ik veegde in militaire dienst. Ik had een diepsteamer. Ik deed zo mijn best. Het is dat ze het tapijt hebben weggehaald. Want anders had je het echt kunnen zien. Ja, een beetje dolle nou, hè? Want het is een hele serieuze preek. Ja. Mensen, We maken deel uit van een oorlog. Nee, dat is alleen in de Oekraïne. En in het Midden-Oosten en daar en hier. Nee, we maken deel uit van een oorlog. Er is een geestelijke oorlog gaande. Er is een strijd tussen goed en kwaad. En het is lastig hoor om te wijzen, want het kwaad zit overal. Het zit niet alleen in het oosten, het zit ook in het westen. Het zit in het noorden en in het zuiden en vul zelf maar in. En landen waarvan wij denken dat ze democratisch zijn, hebben zoiets wat ze noemen de deep state. Dat zijn machtige, invloedrijke personen die ook in de geheime diensten zitten. En die zelfs hun eigen mensen om politiek gewin of filosofieën tegenwerken. Het is zo lastig. En dat komt door de zonde, want het probleem is niet de staatsvorm waar je voor kiest, of de filosofie, of de regels die je maakt. Het probleem zit in het menselijk hart. En de Bijbel leert dat al vanaf het begin. En de mensen leren het niet. Die denken, ja, als het maar. Nee, die zonde zit in het hart van ieder mens, ook in mijn hart. Alleen het is gereinigd. Er wordt enorm aan gewerkt aan het hart. Gelukkig, prijs God. Iedere maandag staat er een klein containertje in mijn werkkamer en dan wordt het vuil gedumpt en afgevoerd. Want die zonde zit in mijn hart en het probleem is, de zonde zit niet alleen in de man die achter de tralies gaat, maar de zonde zit ook in de man die man moet bewaken. En de zonde zit hem in de man die met het hamertje hem veroordeelt tot zoveel jaar. Want die heeft ook zonde, snap je? Het probleem van de mensheid. Dus we lossen het niet op. Als we van binnenuit niet veranderen. Door de werking van Gods woord en Gods geest. We lossen het niet op. Het enige wat je gaat krijgen, wat ik voor het Westen zie. We stevenen op een rigide bestuursvorm af. We gaan naar een regeringsvorm die vrij hard wordt. En dat kan religieus gemotiveerd zijn, of het kan politiek gemotiveerd zijn. Maar het gaat zo niet langer door, want mensen hebben geen innerlijk kompas meer. Ja, hebben ze wel, maar dat kompas vliegt alle kanten op. Omdat het subjectief is. En de Bijbel zegt, soms lijkt een weg iemand recht. Mensen denken oprecht dat ze goed bezig zijn. Maar het einde daartoe leidt naar de dood. Want je kunt er oprecht naast zitten. Eén simpel voorbeeld. En dan zijn we klaar. Ik kijk regelmatig naar voetbal. Het zal een verrassing voor de meesten van jullie zijn. En op een dag zag ik weer een wedstrijd. En ik zag een overtreding. 3 keer rood. 3 keer rood. 1 keer rood. Nog een keer rood. En nog een keer rood. En die scheidsrechter deed helemaal niks. Ik dacht, die man, die is corrupt of blind. En toen zag ik de herhaling. Hij werd nog niet zo aangeraakt. Die speler, dat was volgens mij krijgt hij een Oscar-nominatie. Die viel neer, jongen, alsof hij door een kruisraket was getroffen. En een pijn dat hij had. Ik denk, waarom belt niemand hè? De traumahelikopter. De man was niet geraakt. Soms lijkt de weg iemand recht. Soms denken we dat we het zien. Er zijn hele volkstammen op aarde die denken echt dat ze het weten. Ook atheïsten die zo neerbuigend over die arme christenen praten. Die stakkers die nog in een God geloven. Terwijl ieder normaal denkend mens weet. Als je maar lang genoeg wacht, ontstaat alles vanzelf. Hoef je niks voor te doen. Voldoende tijd. En dan komt alles goed. Oké, ik ga weer afdwalen. En dat mag niet. Vader in de hemel. Onze Heer, onze Verlosser, onze Redder. Hij heeft het gehad over de gelijkenis van de talenten. 3 mensen. Alle 3 kregen ze iets toevertrouwd. Nadat ze het konden dragen, niet boven hun vermogen zouden ze worden verzocht. Heer, en 2, het ging goed en 1 ging de mist in. Heer, wij willen niet bij die laatste persoon horen die het talent in de grond stopte. Wij willen iets doen met de dingen die u ons aanreikt. En we weten ook wel dat we het niet volmaakt doen. En we weten dat we u dienen met lek en gebrek. Maar laat u toch dienen. Laat u toch dienen en laten we proberen getrouw te zijn en elkaar aan te moedigen om getrouw te blijven. In Jezus' naam. Amen.